Goedenavond. Fijn dat u met ons verbonden bent via het geluid en via beeld, geloof ik ook nog. Kijk maar aan, een camera. Ik zal even naar u zwaaien. En verder is het zo dat we hier met elkaar in de aker zitten. We gaan met elkaar praten over het huwelijk. Als ik het een titel zou moeten geven, dan zou ik gewoon kunnen zeggen wat God in zijn woord over het huwelijk zegt. En ik wil dat graag met jullie samen doen. En laten we eerst maar beginnen met gebed. Vader, boeiend om met zaken uit uw woord bezig te zijn. Om met elkaar weer eens na te denken, Vader, te kijken naar wat u met het huwelijk geeft, Vader. Dank u wel dat u dat zo in ons midden neerlegt, dat we naar mogen kijken. Dank u wel, Vader, dat u ook ons een gemeente maakt, Vader, waarin de dingen die u zegt centraal staan. Dank u wel, Vader, dat u ons ook zo vanavond weer nabij bent in spreken, in luisteren, in nadenken en overdenken, Vader, van wat gezegd wordt. En dank u wel, Vader, dat we mogen rekenen op u, uw leiding, uw nabijheid, uw wijsheid. Dank u wel zo voor deze avond, in Jezus' naam. Amen. Ja, ik wilde graag gewoon eens met je gaan kijken naar een aantal dingen. En je zou je kunnen afvragen, ik heb die vraag een paar keer gehad, waarom een avond over het huwelijk? En misschien is dat ook wel weer een vraag van, waarom is er een marriage course? Waarom is er zelfs een pre-marriage course? Ik heb dat wel eens horen aanduiden door degene die dat leidt als de APK voor het huwelijk. En waarom hebben we dan deze avond met elkaar waarop we samen bepaald willen worden bij wat Gods woord erover zegt? En waarin ik met jullie wil nadenken over de gang van zaken bij deze bijzondere gebeurtenis in het leven van jonge mensen. Waar wij als gemeente biddend omheen staan, blij met het trouwende stel. En ik hecht eraan om dat tegen jullie te zeggen. Een huwelijk is nooit een kwestie van routine. Een huwelijk is ook niet iets wat erbij hoort of iets dergelijks. Maar telkens is het huwelijk een uniek moment waarop je met gelovige jonge mensen bij elkaar mag staan. Jonge mensen die het van hem verwachten, elkaar hun ja-woord geven. En dat eigenlijk te midden van de gemeente willen doen voor Gods aangezicht. En eigenlijk is dat steeds weer iets waar je blij om mag zijn. Je zegt dan tegen de bruid en tegen de bruidegom, wat we hier doen is om hem te danken voor degene die hij naast je geeft. En wat het fijn is van een dienst, het bijzondere van een dienst, dat het is zichtbaar. Zichtbaar voor de familie, zichtbaar voor de vrienden, zichtbaar voor de gemeente. En bij dat bijzondere, dat zichtbare ook, willen we vanavond stilstaan. We kijken naar Gods woord en we kijken ook naar wat er tijdens zo'n dienst gebeurt. En dan zou je het kunnen terugfluiten nu en bij de vraag kunnen bepalen, maar waarom een avond over het huwelijk? Er zijn toch een heleboel studies op internet en op diverse sites waar je je heel uitgebreid in kunt verdiepen en waarin Gods woord ten volle klinkt. Dat is ook zo. Maar ik denk dat ik toch één ding heel erg duidelijk wil proberen te maken. Dat is, die avond is ook vanwege de voortdurende aanvallen op wat God aan man en vrouw geeft. En misschien kijk je een beetje zuinig naar me, van aanvallen, waarom gebruik je dat woord, waarom gebruik je die term? Nou, als u, net als ik, televisie kijk, dan loop je, zonder dat je dat wil, zowel in de schriftelijke als in de elektronische kant van de media, aan tegen wat we mogen noemen de erosie, de aantasting van wat God zegt en wat hij in zijn woord heilig noemt. Men haalt wat hij zegt onderuit, maakt belachelijk en besmeurt het huwelijk. En er zijn niet alleen op de televisie, maar ook op sites, plekken waar overspel breed wordt geëtaleerd en toegejuicht. En ik denk, wij die misschien getrouwd zijn, wij die Gods woord kennen en dat open hebben in ons leven, open hebben in ons hart, als ouders of als grootouders van jonge mensen, gaan wij dat gesprek aan? Gaan we dat gesprek aan over waar ze naar kijken? ik had in het jongerenkamp, waar ik mocht zijn een paar dagen, dat iemand me aansprak over een nummer dat geklonken had. Ergens bij het voorbijlopen het volleybalveld lag een soort geluidsdrager bij een paal van het net. En hij zegt, weet je wat daar nou gezegd wordt? Ik had nog geen eens gehoord. En het was eigenlijk zo dat als getrouwde man kreeg ik een kleur. En ik denk dat wij ook, onze jongeren absoluut, dit ook zien en horen. En eigenlijk zouden we met hen in gesprek moeten zijn. In gesprek zijn we, dat weet ik zeker. Van wat zegt God nou hierover? Wat is nou echte liefde? En letterlijk concreet kwam de vraag naar me toe. U gebruikt die woorden altijd. Of die hoor je bij een huwelijk. Maar wat is dat dan met lichaam en tempel? Wat wil dat nou zeggen dat hij in me woont? En ik denk dat we voor dat soort gesprekken gewoon niet moeten terugwijken. We zijn een gemeente met veel jonge mensen in ons midden. En die jonge mensen, ik hoop dat u voor ze bidt. Heel veel trouwens toevallig, ik ben Nederlandicus natuurlijk. En ik had mijn brugklas HAVO-VWO de opdracht gegeven, dat is bij ons de gewoonte, schrijf een autobiografie van jezelf. Ik moest een aantal opdrachten voldoen, want het is tenslotte een opdracht. En wat mij opviel is, ik heb er nou een stuk of 12 gelezen van de 30 die ik moet nakijken. Of die ik moet lezen, het is geen nakijken, lezen. En 6 van die 10 die ik gelezen heb, die zeiden, ik ben zo blij dat mijn ouders niet gescheiden zijn. En dat doet me denken aan een mailtje dat ik kreeg van een collega, mentor, die een gegeven moment meldde dat ik een jongen maar niet moest aanspreken die dag, want hij had dat verdrietige gehoord dat zijn ouders uit elkaar gingen. En aan mij mailde ze, weet je dat ik nu 59% gescheiden ouders in mijn klas heb? Ik liep het hok binnen, wat we dan onparlementair het hok noemen, waar de computers staan. En er zat een jonge collega eigenlijk een beetje ontdaan. Dus ik zeg, wat is er? Kan ik wat voor je doen? Waar wil je over praten of zo? Hij zei, weet je waar ik nou kapot van ga? Dat zoveel jonge mensen te maken krijgen met scheiding. Als mentor van diezelfde klas dus, want we doen samen die klas. Hij zei, ik ben er ontdaan van over het percentage ouders die uit elkaar zijn gegaan. En ik denk, en dat wordt makkelijk gezegd, maar ik denk, als mensen met ons het gesprek openen over wat het huwelijk is. Als mensen aan ons vragen, ik heb het al een paar keer gehad, dat wat ga je doen? Nou, je vertelt dat je naar een dienst gaat waarin jonge mensen trouwen. Dat je daar op grond daarvan een gesprek krijgt, van wat gaan jullie dan doen? Wat betekent dat dan? En niet te gauw denken dat ze het wel zullen weten. Maar waarom trouw je voor God? Waarom trouw je in een dienst? Waarom trouw je en leg je samen Gods woord open? Ik denk dat we, en ik heb daar wat gesprekken over ook deze week weer gehad, we moeten gewoon wel in de gaten houden dat de basis die God neerlegt, dat we daarop gaan bouwen. En in die overvloed van ellende die jonge mensen over zich heen krijgen, is het gewoon goed. Is het nodig, het is niet goed, het is nodig dat ze horen wat God zegt. Dat ze daarbij bepaald worden. Dat we niet onverschillig zijn misschien, maar gewoon voor ze bidden, voor de jongeren in de gemeente. Daarom vond ik het belangrijk, vind ik het fijn, dat ik gevraagd werd om deze avond te doen. En ik denk dat het gewoon goed is om met elkaar eens hardop tegen elkaar te zeggen, hoe gaan wij nou in gemeente Ebenezer om met datgene wat God neerlegt in ons midden, met de richting die hij wijst. Ik kan u heel simpel vertellen hoe dat gaat. Ik ben niet de enige die erbij betrokken is, maar als jonge mensen tegen mij zeggen, we willen graag trouwen, dan begin ik met ze uit te nodigen. En te vragen en te zeggen tegen ze, nou ja, waarom wil je eigenlijk trouwen? Wat bedoel je ermee uit te leggen? Het is heel veel vragen stellen. En het is niet bevoogdend of nee. We stellen vragen, we krijgen antwoorden. Je hoort de oprechtheid van de wens van het bruidspaar. Maar weet je wat die vraag betekent? Weet je wat er dan in de dienst gebeurt? En dan is het heerlijk om te horen, en dat vind ik elke keer weer een stuk bemoediging, dat jonge mensen niet trouwen uit routine of uit een lege traditie, of omdat het zo hoort of omdat vader en moeder dat willen, maar omdat ze op de een of andere manier met God bezig zijn en van hem willen horen hoe het zit. En die weg als man en vrouw samen willen afleggen. Ik vraag ook altijd, waarom wil je een dienst? En de andere vraag is, welke tekst hebben jullie gekozen? En wat ik altijd doe, en ik weet het van anderen ook die dit doen, dan vraag je waarom ze die tekst gekozen hebben. En dan is het heel ontroerend om daar te zitten, en ik doe dat altijd met mijn echtgenoten. Je luistert, je hoort vragen, je hoort persoonlijke antwoorden. En je krijgt jonge mensen in beeld die hun leven met God willen leiden. En dat is dan niet zo even makkelijk. Dat is persoonlijk, natuurlijk. Maar ook, soms zit er een verhaal achter. Een diep verhaal achter. En het is vaak indringend en het is vol emoties regelmatig. Want ook het leven werpt in het leven van jonge mensen obstakels op. Ik denk twee jonge mensen. Die aan het begin van hun leven als man en vrouw tegen jou als, zal ik maar zeggen, vertegenwoordiger van de gemeente op dat moment zeggen van, ja, en we willen deze stap niet zonder God zetten. En dan kom ik bij een punt wat ik toch graag wil duidelijk maken. En ja, dan kan ik soms daar ook, tenminste, ik kom er altijd op terug, dat heb ik wel geleerd. Maar je woont samen. Waarom stel je dan die vraag aan mij? En wat ik geleerd heb, is dat dat diep gaat. Dat er bijvoorbeeld verdriet achter zit. Verdriet van het altijd thuis weggezet te worden. Minderwaardig te zijn. Afgewezen te worden. En altijd is daar de volmondige, hoe moet ik het zeggen, de volmondige toestemming. Ja, het is waar. Maar we willen zo graag. We zijn verkeerd begonnen. Maar nou zijn we hier en we willen met u vragen. We willen samen voor vader staan. We willen voor God ons antwoord, ons ja-woord spreken. En soms zegt een stel, en u hoeft niet te gaan zitten denken wie ik bedoel, want ik mix soms zaken om het gewoon, maar het gaat me om wat ik wil zeggen. De oprechte bekentenis, ja, we hebben verkeerd gedaan. We zijn verkeerd begonnen. Maar ja, hij kent het woord. Ik kom uit een hele andere traditie. En we zijn samen gaan luisteren. Hij zei, je moet eens luisteren. En al luisterend naar studies die in ons midden geklonken hebben, toerustingsavonden. Toen zei hij op een gegeven moment dat die jonge vrouw, die heel oprecht is tegen hem. Joh, dan zijn we eigenlijk helemaal niet correct bezig. Dan is het niet goed dat we zo gestart zijn. We kunnen eigenlijk niet verder zonder God. Toen we er samen zaten, Adel en ik, we hebben daar samen over gepraat, we hebben Gods woord open gedaan. We hebben Gods aangezicht gezocht en gevraagd, Vader, geeft u wijsheid en leiding. En dan ga je naar huis met in je hoofd, het is zo bijzonder dat we elkaar gekregen hebben. Kan er toch een dienst zijn. In elke situatie, na zo'n eerste avond, waarin we de zaken geproefd hebben, geluisterd hebben, gevraagd hebben wat God daarin betekent, geef ik de tekst mee die ik zo met u ga lezen. De tekst die ik in een trouwdienst lees, die we dan abusieflijk in mijn ogen de huwelijkse voorwaarden noemen, maar die wij in ons midden noemen wat God in zijn woord over het huwelijk zegt. Ja, dan zeg ik altijd bij waar hij jullie, en dan kijk ik het bruidspaar aan, en ons om jullie heen, en dan kijk ik rond, dan kijk ik naar de ouders, de familie, waar hij ons en jullie bij wilde bepalen. En dan na zo'n hele persoonlijke avond, emotionele avond, want er komt toch een hoop boven, het gezin waar je uitkomt, elkaar ontmoeten, enzovoort, gaan we heel diep in op wat Paulus zegt, bijvoorbeeld in Efeze 5. En dan komt inderdaad het punt naar voren van zeg nou eens, wat betekent dat voor jou? Wat staat er nou? En dan ontdek je dat men eerst eens een keer is gaan begonnen. We gaan beginnen te luisteren. En na dat begin is gaan nadenken, gaan praten met elkaar. Die tekst is vaak dan steeds dichter bij het hart gekomen. En ik word altijd blij als dan jonge mensen zeggen, wilt u dat uitleggen en wilt u dat niet vergeten te zeggen? Want ze weten zo weinig, die familie van mij. Ik wil ze zo graag meegeven in dat moment waarin wij samen voor Gods aangezicht mogen staan, aan hen wat er gebeurt en waarom we dit samen willen. Dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, wilt u uitleggen wat u bedoelt met de man is het hoofd? Of wilt u uitleggen wat onderschikken is? Want ik heb vriendinnen met wie ik gestudeerd heb en die aan mij gezegd hebben, de man het hoofd, heb je zelf geen hoofd. Je moet je onderschikken. Nou, dat zijn dan zaken die ze niet wil wegleggen, wil wegpoetsen en dat er lachwekkend over wordt gedaan. Ze wil een eerlijk antwoord laten klinken. En dat is dan wat mijn opdracht wordt. Op de plek waar God me daar neerzet, in die situatie, met alles wat er gebeurd is, mogen zeggen wie God is en tegelijkertijd ook die God neerleggen als degene die van die andere houdt, die je misschien helemaal nog niet zou kennen. Ik denk dat dat de zaken zijn die belangrijk zijn. Persoonlijk heb ik eigenlijk vooral steeds meer zicht mogen krijgen. Vader, we zeggen het zo makkelijk. Maar wat is het een zaak ook van het hart als we praten over uw genade en over uw liefde. Dus gaandeweg die momenten, en dat is niet alleen hierbij, maar gaandeweg die momenten van een huwelijk, op weg naar een huwelijk, op weg naar een dienst, ja, ben ik me Gods genade en liefde bewust geworden. Ja, Vader. De start was anders. Maar de oprechtheid van jonge mensen die zo niet verder willen gaan, is duidelijk. En daarom is er een dienst. Dus die eerste avond waarin je vraagt naar het waarom en het waartoe. De tweede is waarin je uitlegt, vanuit Gods woord neerlegt, bespreekt over wat er staat en waarom en waar enzovoort. Nou, na die twee avonden heb je echt het moment dat je zegt, we gaan nu bewust die stap zetten naar dat moment. Het kan zijn, het komt ook regelmatig voor dat er nog een avond volgt waarop we de puntjes op de i zetten. En dan is er liefde en is er vreugde om te weten, op dat moment zetten we samen die stap met hem en door hem gedragen. En daarom wil ik gewoon vanavond, na deze inleiding, met u lezen de tekst die in een huwelijksdienst, als ik het zo mag zeggen, in een trouwdienst gelezen wordt. We doen Gods woord open. Ik heb met Pinksteren voor de jongelui, onze jongeren in Maarn, bij een studiemoment ook dit gedaan. Ik heb gewoon gelezen wat ik zo met u samen ga lezen. Ik zal hier en daar natuurlijk wat zwaardere accenten leggen, maar ik doe niet veel anders dan dat. Ik zei toen, kijk maar, dit is wat God jou en je vriendinnen en vrienden over het huwelijk wil laten zien. Die tekst heeft ook geklonken bij de marriage course. Want we moeten niet denken dat als we daar zitten, oh ja, dat zijn die bekende woorden, die zouden bijna bij denken, wanneer zegt hij amen? En toch zijn dit de wezenlijke zaken. Dat jij en ik telkens weer voor ogen krijgen gezet wat God zegt en wie hij in zijn liefde en genade in hun en ons leven wil zijn, telkens weer. En daarom ga ik met u kijken, luisteren naar de tekst zoals die gelezen wordt in een huwelijksdienst. Daar gaan we. Ik zal hem alleen regelmatig onderbreken met opmerkingen die ik dan niet in de dienst maak, maar wel hier. Wat God in zijn woord over het huwelijk zegt. En dan zeg ik altijd bij wat hij jullie wil meegeven. En waar hij jullie en ons om jullie heen bij wil bepalen en aan herinneren. één broeder die een moeilijk leven heeft. Waarin het met zijn huwelijk ook niet gegaan is zoals ze dat graag allebei hadden gewild. Die zei tegen mij toen ik hem mijn aantekeningen toestuurde waar hij om gevraagd had. Hij zei, ik wou dat ik dit had gehoord toen ik 15, 16 jaar was. En waarom zouden wij dan onze jongeren van 15, 16 jaar dit onthouden? Dat hebben we dus niet gedaan. En dan gaan we gewoon in de planning die Daad en ik maken met de studie voor de jongelui. Komen dit soort zaken regelmatig terug. Geloven is niet een cerebrale, een verstandelijke zaak. Het is weten, maar wel leven wat je weet. Dus we gaan naar de dienst. Je hoort wat over het huwelijk gezegd wordt. Je wordt er weer bij bepaald. Oh ja, iemand zei, fijn dat ik het weer eens gehoord heb. En ik weet hoe moeilijk haar situatie was. Fijn dat je het zo elke keer weer op een rij zet. Niet ik, maar gewoon in een dienst dat zo mag klinken. Jij en alle die je lief hebt en met wie je verbonden bent, die worden zo herinnerd aan wat er in Gods woord staat. Het kan best zijn dat ineens in zo'n dienst er een moment komt dat er een luik open gaat. Dat je ineens denkt van, oh, goed dat ik dit hoor, vader. Moet ik eens met mijn liefde over praten. We gaan. We zijn hier bij elkaar, een beetje net letterlijk staat er. Wij zijn hier bij elkaar om het huwelijk van, dan worden de namen ingevuld, voor het aangezicht van God te bevestigen. Ik leg altijd uit dat bevestigen betekent opnieuw ja zeggen, want in het stadhuis heeft dat ja-woord al geklonken. Dat is de burgerlijke trouwerij geweest. En het ja-woord klinkt ook hier in deze dienst. Trouwen is eigenlijk ten volle ja zeggen tegen elkaar en samen in de dienst ja zeggen tegen God. Populair gezegd, ja, ik wil. Vader, we gaan ervoor. Die twee jonge mensen willen samen verder. En dat willen ze niet zonder God. En dan tegen elkaar mag je dat zeggen. Ik denk dat we dat soort dingen niet moeten verzwijgen. Maar hoe vaak heb je niet tegen degene naast je, tegen degene tegenover je, degene die God naast je en tegenover je geeft, heb je niet gezegd, ik heb je lief. Jij bent degene die echt van mij houdt. En jij bent degene van wie ik echt houd. Jij bent voor mij nummer één. Ik wil heel dicht bij je blijven. En samen met jou heel dicht bij God. Ik heb je lief. Wat gebeurt er dan? En ik leen hier een stukje tekst uit de Marriage Course. Wat gebeurt er dan? Als je door degene van wie je het meest houdt, misschien wel gekwetst wordt. Is je liefde dan nog zo groot? Misschien vraag je af, als er zoiets gebeurt wat je wel eens hoort bij een ander, kan ik dan dat wel waarmaken wat ik zo even zeg? Die liefde van mij, zonder hem, zou het niet kunnen. En als er iets gebeurt wat ik niet wil, heeft mijn liefde dan voorwaarden? Of kan ik gaan staan in die ruimte die God mij geeft? Dan is het zo bijzonder als je weet wie vader is. Als je weet dat hij lief heeft. Hij werd gekrenkt, hij heeft lief. Hij wordt gesmaad, hij heeft lief. Wat doet God op het krenken dat wij hem aandoen, dat de mensheid hem aandoet? God heeft allen lief. En hij zorgt dat allen thuiskomen. Dat is ten diepste proeven. Liefde is zonder voorwaarden. God heeft de mens lief. En ik denk dat als je dan kijkt naar de weg die hij met zijn zoon is gegaan, het kruis en alles wat ermee te maken heeft, dan zie je daar een stuk verdieping in wat God zegt. Ja, ik wil met jou verder. Vader, ja, we kunnen niet zonder u daarin. Ik ga weer verder met de formele tekst. Wij willen daarbij met en voor en bidden om zijn zegen. Want het huwelijk is een inzetting van God die hij geeft als een gemeenschap, als een persoonlijke verbondenheid voor het hele leven, waarin man en vrouw, overeenkomstig zijn wil, aan elkaar liefde en trouw hulp en toewijding geven en die ook van elkaar ontvangen. Zowel een voor- als een tegenspoed. En jullie harten mogen daarbij overtuigd zijn van de zekere hulp van God die jullie vader is. Vaak sta je daar als degene die de dienst mag leiden en die woorden die ken je. En dan komt er in een zekere cadans voorbij zowel een voor- als een tegenspoed. Dat klinkt een aantal momenten. Ik heb zelf wel eens gedacht, dat wordt geloof ik wel 3 keer gezegd. En ik stond laatst voor een stel, lieve jonge mensen. Fijne, gelovige jonge mensen. En ik zei in voor- en in tegenspoed en ik kon bijna niet verder. Omdat ik wist van de tegenspoed. Omdat ik me ineens realiseerde, vanuit pastorale contacten, daar buiten omheen. We zeggen zo, in voor- en in tegenspoed, wat is er op uw antwoord? Om te ontdekken dat in die voor- en in die tegenspoed, hij er is. En dan zeg ik, jullie mogen daarbij overtuigd zijn van de zekere hulp van God die jullie vader is. Als dat geklonken heeft, dat moet niet achteloos zijn, dat is het ook niet. Die woorden die spel je bij wijze van spreken naar het hart toe. En dan stel je 3 vragen. Waarom trouwen jullie? Wat is het doel van het huwelijk? En wat dienen jullie over het huwelijk te weten? Die eerste vraag. Waarom trouwen jullie? Want God, die hemel en aarde en alles daarin geschapen heeft, schiep de mens, man en vrouw schiep hij hen, elkaars tegenstelling en elkaars aanvulling. Dat vind ik zo'n mooi woord. Elkaars aanvulling. Een man ontdekt dat hij zonder haar niet compleet is. Een vrouw ontdekt dat ze zonder hem niet compleet is. Als die ander er is, dan is het goed. Je kunt niet. Je ontdekt, je kunt nooit meer zonder de ander. Want God die hemel en aarde en alles erin geschapen heeft, schiep de mens, man en vrouw, schiep hij hen, elkaars tegenstelling en elkaars aanvulling. En dan klinken woorden die je snel zegt, misschien wel, maar die zo eigenlijk gewogen zijn, vooral omdat je dat gesprek erachter hebt. Soms is een knipoog of even een klein knikje naar het jonge stel voldoende om weer te binnen te brengen het verhaal, het gesprek dat we samen gehad hebben. Zo zullen jullie voortaan in liefde en in leed, want er zullen dingen zijn waar je samen blij mee bent, of heel verdrietig, dingen die pijn doen, dan heb je elkaar om mee te lachen, om met elkaar mee te praten, mee te huilen en het samen te zoeken bij hem. Maar je mag in liefde en in leed, voor een tegenspoed komt het weer, liefde en leed, mag je elkanders antwoord zijn. 1 lichaam en 1 geest. En dan zegt de tekst, hij maakt jullie man en vrouw compleet. En dan zegt, dat komt vanuit Genesis 2. Een man zal zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. Het is niet goed, zegt Genesis 2 vers 18, dat een mens alleen zei, ik zal een hulp maken die bij hem past, die hem compleet maakt, die hem completeert. En een van de dingen die je mag ontdekken, dat je steeds meer verbonden bent. Steeds meer verbonden raakt met elkaar. En dan zegt Genesis 2 vers 24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Letterlijk aankleven. Niet meer los te maken. Je mag zeggen, je mag denken aan hechten. Ik denk dat het een proces is dat je inzet als je ja zegt tegen elkaar, heb je dat al ingezet in de vorm van de gesprekken die je met elkaar had. Je wilde weten hoe de ander dacht. Je wilde weten waarom voor die ander dat zo belangrijk was. Je gaat steeds meer delen. Je raakt steeds meer verbonden. Jij zorgt voor hem. Je zorgt voor haar. En omringt elkaar met liefde. En ik vind eigenlijk voor een van de mooiste dingen, dat het gaat om aanhangen, om aankleven, om hechten. En dat is het mooie, hechten begint met de H van hart. heb je als man door? Heb je als vrouw door wat er in het hart van degene die God naast je zet leeft? Wat kom je daar tegen? Is dat vreugde? Is dat blijdschap? Is dat verdriet? Is dat pijn? Soms zijn er zaken die ineens bovenkomen uit een verleden. Waar je met elkaar over moet praten. Wat zit er in het hart van de ander? En dan ontdek je tot je bijzonderheid dat verliefdheid, dat gevoel, die emotie die zo bijzonder was, dat daar volwassen liefde voor in de plaats gaat komen. Je mag dan in het hart van je geliefde rondwandelen. En dan komt er een woord wat zo in de handen van verkeerde mensen kan vallen. Maar dan zie je, dan komt er tussen die man en die vrouw, tussen die twee kinderen van God, komt een stuk intimiteit. En dan vind je bij elkaar geborgenheid en veiligheid. Dan krijg je de vrijheid om te zijn die je bent. En dan krijg je je werkelijke identiteit. Ik ben een kind van God, die van hem deze vrouw of deze man naast me heeft gekregen. Ik denk dat het zo bijzonder is. Dat als je rondloopt in het hart van je geliefde, het is een marriage course opmerking, wat kom je dan tegen? Wat zie je daar? Welke gevoelens? Welke emoties? En hoe bijzonder is als je echt voor jezelf bewust kunt zeggen tegen de ander, ik zal er altijd voor je zijn. En dan staat er en die twee, die man en die vrouw, dat stel wat voor ons zit. Jouw kinderen, mijn kinderen, jonge mensen uit de gemeente met wie je misschien een tijd bent meegelopen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Je zou kunnen zeggen, dat één vlees zijn is de bevestiging. Samen mogen jullie wonen onder het dak van zijn liefde. Ik noem dat wel eens de laatste stap. En toen ik me voorbereidde voor een van de laatste huwelijken die ik mocht doen, toen kwam ik een prachtig boek tegen van iemand die ik graag lees. En die zei, joh, je moet eens op letten als een jonge man en een jonge vrouw met elkaar gaan verkeren, onderweg gaan, als God ze naast elkaar geeft. Dan heeft dat heel veel van het bouwen van een huis. Wat doe je als je een huis bouwt? Dan leg je een fundament. En als je dan op dat fundament wil bouwen, dan moet je hoekpijlers neerzetten. Allemaal even sterk, allemaal even lang. En dan gebruikt die vier hoekpijlers van dat huis als de terreinen waarop je elkaar in je verkeringstijd moet leren kennen. Je brengt tijd met elkaar door. En natuurlijk heb je behoefte om samen te zijn. En ik moet altijd lachen. Ze hebben het uitstekend gedaan. Wij wilden graag samen zijn. En wat was de reden dan? Dan ging je de deur uit en samen lopen langs de Maas. Gewoon samen met elkaar dat gesprek aan. Dus die vier hoekpijlers. Dat huis van de liefde heeft vier pijlers. Sociaal, emotioneel, geestelijk en lichamelijk. Dus die vier pijlers, sociaal, emotioneel, geestelijk en lichamelijk, alle vier die pijlers hebben evenwicht en die aandacht nodig. Want anders wordt je leven een leven onder een wankel dak. Dus het is elkaar verkennen, gaan verkeren, elkaar lief krijgen en dan krijg je die geestelijk en lichamelijk. Je bouwt dus in die periode gelijktijdig op alle pijlers. En dan is het heel belangrijk dat je dat realiseert. Dat is de volgorde die God wijst. Waardoor je terechtkomt onder een dak van zijn liefde dat stevig staat. En die twee zullen tot één vlees zijn. In het huwelijk spreekt ook onze Heer, Jezus Christus, en hij voegt eraan toe, wat God samenvoegt, scheiden de mens niet. Wat God samenvoegt, die man, die vrouw, daar moet je niet tussen komen. Dat is wat hij heeft samengevoegd. Daar hoort een mens niet tussen te zijn. En dan krijg je de apostel waar ik graag naar luister. In Efeze 5, vers 22 tot 32, en dat ga ik niet vanavond bespreken. Misschien dat ik er daar een aantal accenten neerleg. Maar het is zo ontzettend bijzonder. Daar zegt Paulus, die eenheid noemt hij in Efeze 5 een groot geheimenis. Geheimenissen moet je ontdekken. Daar moet je over horen. Daar moet je over nadenken. Daar moet je met elkaar over in gesprek raken. Oh, zit dat zo? En dan zegt hij, dat grote geheimenis, die eenheid tussen man en vrouw, stoelt op de eenheid tussen Christus en de uitgeroepen gemeente. Vaak wordt er dan gevraagd, leg dat eens uit. Wat bedoelt u daarmee? Hoe zit dat dan? En dan probeer ik altijd datgene wat Paulus zegt te laten zien. A, Christus en de gemeente. Jonge mensen, deel van die gemeente. Dat die liefde en dat wat God geeft iets is dat niet alleen een kwestie is van, ja, van je hoofd, maar ook wortelt in je hart. Daarom zijn jullie, zeg ik dan, je huwelijk niet ondoordacht of onnadenkend aangegaan. Je bent niet onbezonnen, zo van nou, we trouwen maar. Je hebt erover doorgedacht, over nagedacht. Je hebt jullie je huwelijk niet ondoordacht of onnadenkend aangegaan. En wat heerlijk als je als jonge mensen je bewust bent wie God is. En dat ontdekken mag aan de mensen om je heen. Wij zijn dat met jullie. We zijn ons bewust wie God is. En met hem en met jullie samen kunnen we met jullie samen daarvoor danken. En dan krijg je dat derde keer, hè. Want wat jullie overkomen zal, voorspoed en tegenspoed. En ik zeg dat en af en toe realiseer je hoe het leven is. In geloof zeg je dan, mogen jullie overtuigd zijn van de zekere hulp van God, jullie Vader. Het tweede punt, wat is het doel van het huwelijk? En dan zeg ik, omdat jullie in jullie huwelijk willen leven naar wat God in zijn woord zegt, dienen jullie ook te weten met welk doel God het huwelijk instelde. Het eerste is dat jullie, door liefde verbonden, als ik dat even naar de man toeleg, Paulus heeft altijd veel tijd nodig om mannen aan te spreken, hou van je vrouw, zorg voor haar, omring haar met je liefde, dat jullie door liefde verbonden elkaars welzijn nastreven. We leven in een tijd dat welzijn weggeraakt is ten koste van een heleboel, en waarin wij welvaart verwarren met een heleboel hebben is goed. Welvaart is wat telt. Maar het gaat om welzijn. Lieve meid, lieve knul, het ontbreekt jou aan niets. We zijn samen van hem. Welzijn, dat is gewoon, dat mag je nastreven. Elkaar in werkelijke eenheid toebehoren en trouw helpen en bijstaan in alle dingen die met het tijdelijke en eonische leven te maken hebben. En ik spreek altijd met het jonge stel af, hoeveel mensen zitten er in de zaal die het niet begrijpen zullen? Dan gebruik ik het woord eeuwig. En degene die mij horen, of die de spreker horen, die weten, ja, maar dat is natuurlijk dat eonische beeld wat erachter zit. Maar ik wil niet afstoten. Misschien is dit wel het gouden moment dat God geeft in het leven van die persoon. Het tweede is dat jullie in de genade en liefde van God een gezin mogen stichten. En daarin tonen, laten zien dat jullie hem kennen en willen leven tot zijn eer. Is het nou zo dat wij leven en een gezin krijgen van God? Dat wij hem kennen, blijkt dat. Leven wij op de plek waar God ons neerzet tot zijn eer. Daarbij willen jullie zijn tot heil, betekent gewoon goed of geluk, van hen die jullie, als jullie kinderen geschonken worden, toevertrouwd worden en in alles God betrekken. Kijk, waarom staat nou dat zinnetje daar? als jullie kinderen geschonken worden. En het is niet daaraan gedacht, dat kwam gewoon door een vader die een dochter heeft die geen kinderen kan krijgen. En die zei, Andries, als je dat leest, klinkt het wel erg hard. Toen heb ik dit ingebouwd. En toen dacht ik, ja, misschien is het wel een kleine aantekening bij wij nemen een kind. In plaats van, God geeft ons de bekroning van onze liefde, een zoon of een dochter. Wij nemen niks. En als we vaak nemen, dan doen we het verkeerd. Maar het is daar dat wonder van God, ik hoop dat ik dat kan overbrengen. Dat is niet iets wat ik in een avond, dat is iets van een gang van, een levensgang die je maakt. Hoe zou je nou bij de stappen die je zet in je leven, hoe zou je nou bij de gesprekken die je hebt. Natuurlijk heb je de huistuin- en keukengesprekken, maar zelfs die gaan uiteindelijk, daar wordt God bij betrokken, laat ik het zo zeggen. God in alles betrekken. Je leert het steeds meer. Een gegeven moment bid je ook aan tafel. Of een van de twee bidt s'avonds bij het slapen, bij het op weg naar bed gaan, bij het slapen gaan. Dan is soms een, kan het zijn dat gebed van degene naast je je eigenlijk zo ontzettend ontroert. Dat je zomaar in een relatie zicht mag krijgen op het hart van degene naast je. Die kostbaarheid wil je nooit meer kwijt, toch? Daar doe je toch alles voor? Ik wist niet dat jij zo dacht, oh, wat zei dat fijn, wat zei dat fijn. Je zei het mooi, ik moest er echt over nadenken. Het derde is, dat God, of dat iedere man met zijn eigen vrouw, en iedere vrouw met haar eigen man, naar de wil van God met een goed geweten leeft. En dat jullie lichaam, als een tempel van Heilige Geest, niet verontreinigd wordt. Jullie zijn niet van jezelf, want jullie zijn duur gekocht. In het trouwgesprek dan etaleer ik, dan praten we met elkaar over de weg die vader ging met zijn zoon, met Christus Jezus onze Heer, die zich totaal wilde geven om niemand kwijt te raken. We zijn niet van onszelf, we zijn duur gekocht. En dan een tempel van Heilige Geest. Ik ga het vanavond niet doen, maar ik kreeg van een bevriende broeder, laat ik het zo zeggen, een prachtig stuk over tempel. En toen ik hem terugmailde van ja, leuk, 17 kantjes over de tempel, daar moet ik nog eens aan beginnen gaan. Maar wel boeiend. Hij zei, ja, maar denk dan bij tempel vooral aan rust. Bij God mogen komen in rust. Je moet niks van God. God eist niks. God stelt geen voorwaarden. Hij heeft alles al gedaan in zijn zoon. Je mag daar komen. En met hem blij zijn. Dat jullie lichaam als een tempel van Heilige Geest. We zijn toch van hem? Dus al datgene wat God geeft tussen man en vrouw. Dat geeft hij man en vrouw. Als een bevestiging. Als een bewerking van die eenheid. Niet verontreinigd wordt. Jullie zijn niet van jezelf. Want jullie zijn duur gekocht. Ik wil graag even pauzeren. Even wil graag koffie drinken. We gaan verder met de derde vraag en ook de laatste voor vanavond. En het is gewoon goed om dat met elkaar te doen. Die derde vraag was, wat dienen jullie, en ik hoop altijd maar, en wij, over het huwelijk te weten? Nogmaals, ik krijg regelmatig terug van mensen die in wat zwaar weer zitten met een huwelijk. Fijn om die woorden te horen. Die kunnen we met elkaar misschien mee verder. Maar dan zeg ik als derde punt, wat dienen jullie en over het huwelijk te weten? Ten slotte moeten jullie, en ik doe het niet voor niks, hun naam noemen. Ik weet hoe wezenlijk het is dat ik heb van die figuren in de klas, dat zijn van die mensjes die willen bevestigd worden. En ik zeg het nou een beetje gek misschien, maar hoe heet ik dan? En als je dan gewoon ze bij hun naam kunt noemen. Niet jij het meisje met het rode vest of die jongen met het verkeerde shirt aan. Want wie draagt nou dat ABN AMRO shirt in Rotterdam? Maar gewoon die naam noemt. Dat is enorm. Iemand wil gekend worden. En ik vind het zo ontzettend bijzonder dat Dat zijn van die dingen die je dan weer terugkrijgt. Ja, God is de redder van alle mensen. Maar ik kijk zoals een klas in en denk ook, ja, en ook van jullie. En dan kan je ze bij hun naam noemen, dat ze uiteindelijk dat zullen weten. Dat was ook mijn vreugde toen ik die oud-leerling tegenkwam. En die helemaal blij aan me kwam vertellen dat ze tot geloof was gekomen. Nou, ik begrijp dat ik een boekje in mijn tas heb voor met de letterlijke vertaling van de brieven van Paulus. Die krijgt ze van me. Ten slotte moeten jullie weten hoe jullie het ten opzichte van elkaar naar het woord van God dienen te gedragen. En dan nogmaals, vind ik altijd heel bijzonder, dat Paulus tijd neemt om de man aan te spreken. Ik zou bijna zeggen, ik heb het nodig, ik weet het. Jij man, dan noem ik de naam, hebt je vrouw, ik noem haar naam, lief. Hoe? Zoals Christus de uitgeroepen gemeente lief heeft. Hoe blijkt dan die liefde van Christus? Zoals Christus het hoofd van zijn gemeente is en zich voor haar overgegeven heeft. Daarom staat er in Efeze 5 vers 25. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus de gemeente lief heeft. En dan wordt het een heel ander verhaal als je nadenkt over, samen met een jong stel nadenkt over, hoe blijkt dan de liefde van onze Heer? Hij gaf zich over. Hij wilde voor de gemeente sterven. Hij wilde voor allen sterven. En toen dacht ik, en dan lees je erover, zoals Christus zich helemaal gaf om die wereld uiteindelijk straks weer bij Gods hart te krijgen, zou een man zo niet er 100% voor zijn vrouw moeten zijn, willen zijn. Gekke gedachte. Hij heeft zelfs zijn leven voor haar over, vangt, als het nodig is, de kogel op. Voorbeeld. In een hevig noodweer raak je te water met elkaar. Je klemt je vast aan een hout. Als de redders er zijn, zeg je toch niet tegen je vrouw, ik klim eerst wel, ik kom wel. Nee, je geeft haar aan, zodat zij als allereerste in veiligheid komt. Ik denk dat dat het punt is. Waar klemmen wij ons aan vast? Wat is voor ons het punt? Toch dat zij het allereerst in veiligheid komt. Die simpele kreet mannen of kinderen en vrouwen en kinderen eerst. Het lijkt alsof iets anders het wint. Ik moet denken aan een beeld op de televisie. Wat ik nooit meer vergeten ben. Wat ik op school vaak bij godsdienst gebruikte. Als ik het had over God. En de liefde van God en de liefde van een vader voor zijn kinderen en de liefde van een man voor zijn vrouw om anderen aan te duiden. Dat was een beeld vanuit een helikopter gefilmd. Slecht weer, overstromingen in Afrika. Er ging een helikopter van de Zuid-Afrikaanse luchtmacht boven. En je kreeg, terwijl die propeller draait en je ziet dat water en dat platgeslagen worden, die enorme kracht van die luchtdruk. En dan zie je in een wankelboompje, zie je een vader en een kind. Samen in een boompje geklommen, omdat dat nog het enige is wat hen boven water houdt. En als dan die helikopter daarboven, boven die twee mensen komt, heeft je vader maar één diepe wens. Op het moment dat hij dat mandje naar beneden komt met die militair, zie je dat hij zijn kind omhoog steekt van, hier, breng er in veiligheid. En dat beeld wat daarna kwam, dat zit op mijn netvlies. Ik hoef het niet op YouTube toch terug te zoeken, ik heb het in mijn hoofd zitten. Hij gaf dat kind aan de redder. Aan die man die er vastpakte en borg in veiligheid. Had zijn grip verloren, viel in het water en verdronk. Wat het diepste van hem was, was dat kind moet in veiligheid. En ik denk dat dat het mooiste is. He, dat we ons dat mogen realiseren. He, dat is dat vers 25 wat we gelezen hebben. Heb uw vrouwen lief, hoe blijkt dat dan? Zoals Christus de gemeente lief heeft. Zo diep kan het gaan, zo diep gaat het. Jij man, zeg ik dan, hebt je vrouw lief, zoals Christus de uitgeroepen gemeente lief heeft. Zoals Christus het hoofd van zijn gemeente is en zich voor haar heeft overgegeven. Om haar te heiligen. heilige in de zin van, jullie zijn van mij. Ik zet je apart. En zo ben jij dan, zeg ik tegen de man, zegt het woord tegen ons, zo ben jij het hoofd. Het Hebreeuwse woord rosh, wat erachter staat, dat mag je ook vertalen met begin, of met bron, of met verantwoordelijkheid, verantwoordelijk zijn voor, of haar tot haar recht laten komen. Dan kan je soms ineens schrikken als je ziet hoe een man zijn vrouw geen ruimte geeft, maar kleineert waar anderen bij zijn. Denk ik, daar kan alleen maar het woord aan helpen. Zo ben jij het hoofd van je vrouw. Je wilt toch niets liever dan dat zij tot haar recht komt. Dat zij beschermd is. Zo ben jij het hoofd van je vrouw. En zul je haar in dat spelletje met woorden is mooi, beschermende en gevende liefde dienen, omdat jullie samen recht voor God staan. Beschermende en gevende liefde. Beschermende en gevende liefde. Een vriend van me, die zijn huwelijk schipbreuk zag leiden en daarin zichzelf niet zonder blaam liet, zei toen we elkaar tegenkwamen bij een wandeling: ik heb één ding geleerd. Liefde is geven, geven, geven. Ik denk dat dat het boek met gevende, beschermende en gevende liefde. Als je iets doet wat tegen Gods wil ingaat, zou je willen wegkruipen. Maar God zorgt, zo ben jij het hoofd van je vrouw. Je mag samen voor God zijn, elkaar helpen, bidden en zijn tot Gods eer. En overeenkomstig zijn woord zul je trouw en toegewijd je arbeid verrichten om jezelf en je gezin te onderhouden. Als hoofd van je gezin dat deel is van een groter geheel, zul je je verantwoordelijkheid dragen tegenover de samenleving, in de gemeente en maatschappij. En dit gemeente betekent dan de overheid, hè? De stad waar je woont, het dorp enzovoort. Nadat die woorden zijn gesproken, kijk ik het de bruid aan en zeg: en jij, vrouw, zult weten dat God je aan je man heeft verbonden, zoals de gemeente aan Christus verbonden is. Wat zie je in die gemeente? Ze heeft hem lief. Ze schikt zich onder hem. Ik heb het over de gemeente en Christus, hè? En dan zie je dan: zo zul jij je man lief hebben en volgen in alle dingen die eerlijk en redelijk zijn. Het kan best zijn dat je man iets voorstelt wat onredelijk is, waarvan je zegt: hé, dat is volgens mij niet goed, dat moeten we niet doen zo. Kijk maar, daar en daar en daarom. Vaak ben je blij dat ze het tegen je zegt, want daarmee voorkomt ze een heleboel toestanden. Volgen in alle dingen die eerlijk en redelijk zijn. Eerlijk is ook zeggen van: is dit wel de weg die we samen moeten gaan? Is dit wel de weg die jij wil gaan? Telkens weten wie God is. In vertrouwen op God aan het gezin goede zorg besteden. En beseffen dat hij er is, opdat degenen die aan je hoede worden toevertrouwd, hem daarvoor de dank en de eer zullen geven. Hier kan je niet zomaar allerlei dingen inleggen en uithalen. Maar als je ziet wat God doet in het huwelijk, wat God door Paulus laat neerzetten, dan zie je daar man en vrouw samen voor Gods aangezicht. En tenslotte zeg ik dan, of klinkt er dan: besef voortdurend dat jullie samen erfgenamen, letterlijk staat er lotgenieters, van de genade van het leven zijn. Eigenlijk een bijzonder woord, dat woord genade. Dat woord kennen en toepassen in onvoorwaardelijkheid. Gevend, beschermend, tot zijn eer willen zijn. Genade is zo'n machtig mooi woord om te leven. Je mag samen leven voor het aangezicht van God. En dan zegt Paulus zo ontzettend gaaf in Filippenzen 2 vers 5 dat Christus zich heeft overgegeven. En eigenlijk staat wat hier staat: laat die gezindheid, die manier van denken of voelen in jullie zijn, die ook in Christus Jezus was, Nou, bij een marriage course wordt dan gezegd, dat zegt Paulus hier niet expliciet tegen gehuwden, maar tegen gelovigen. Dat maakt het breder. Zo zou het dus zijn in het huwelijk, zo zou het ook moeten zijn in de gemeente, genade schenkend en het hart van de ander zoekend, in plaats van elkaar verwijten en een nog een hogere muur om je hart bouwen. Want de ene hoge muur tegen de andere hoge muur, dat zijn verwijten en die muur wordt maar hoger en hoger. Op den duur weet je soms niet eens meer dat er een muur om je hart staat. Soms zijn er van die woorden die ineens door God in je hart worden gelegd. Je leest een boekje, had ik. En op een bepaald moment werd daar het woord trots in genoemd. En ik ging recht overeind in mijn bed zitten. Want ik las in bed. Ik hou van mooie woorden meenemen naar de nacht toe. Trots. In hoeverre geldt dat voor mij? In hoeverre, vader, want u legt het nou zo neer in dat stuk van die broeder die dat schrijft. En u legt dat neer in die gelovigen waar de Bijbel over schrijft. Trots. Heb ik daar last van? Het was een boeiend gesprek. En ook blij dat je dan bij vader mag komen. Dat je de dingen mag neerleggen die er zijn. Daar heeft u zich voor overgegeven, vader. Uw gezindheid was niet trots. Hou wat je hebt. Nemen waarvan je denkt dat het voor jou geldt. Maar dat is overgeven. Ik vind die Filippenzenbrief zo'n ontzettend gaaf stuk. Leeswerk. Denkwerk geeft het mee. Praktijk maakt het. Genade is niet. Liefde is niet. Verzoening is niet. Noem al die mooie woorden maar op. Die begrippen die we leren proeven. In studie. Wat ontzettend gaaf, vader, dat het niet alleen studie is, maar dat het ook praktijk mag worden. Die gezindheid, daar gaat het om. En dan haal ik diep adem, zoals u regelmatig hoort doen waarschijnlijk. En dan zeg ik tegen dat jonge stel, sta op en geef elkaar de rechterhand. En als u wil weten wat een huwelijk is, ziet u dat aan dat moment. Want wat gebeurt er? Dat stel heeft naast elkaar gezeten bij de predikatie. Dat stel staat op, geeft elkaar de rechterhand door zich naar elkaar toe te keren. Bruidegom en bruid kijken elkaar aan. Vandaar ik net zei, tussen bruid en bruidegom hoort niemand scheiding te maken. Ze kijken elkaar in het gezicht en dan wij staan op de plek die God ons daar laat zien. Zij staan met hun rug naar ons toe. Wij horen bij elkaar, zeggen die twee, en jullie staan om ons heen. En wat God heeft samengevoegd, dat moet een mens niet tussenkomen. Ik vind dat een heel ontroerend moment in een dienst. He, dat je dat jonge leven ziet staan en dat ze elkaar aankijken, elkaar de hand hebben gegeven. En dan sla je bijna je ogen neer van wat je ziet in intimiteit. Maar zo is het, samen. Elkaar aankijkend met de rug naar ons om hen heen. En dan stel ik zowel als aan de bruidegom als de bruid het antwoord gevraagd op het volgende. Ik noem een naam. Verklaar je hiervoor God en zijn gemeente. Dat je gekregen hebt en krijgt, er wordt niks genomen. Je krijgt die vrouw, je krijgt die man van hem. Dat je gekregen hebt en krijgt tot je man, tot je vrouw. Ik noem mijn naam, beloof je dat je hem of haar nooit zult verlaten, in goede nog kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in ziekte nog gezondheid, tot de dood jullie scheidt, of tot de bazuin van God klinkt. Dat is toekomst, dat is verwachting, dat is belofte, dat is het plan van God wat zich uitwerkt. Dat je hem of haar in liefde zult leiden, steunen en beschermen. Hoe? Zoals een man of vrouw die God kent en lief heeft aan zijn of haar man of vrouw verschuldigd is. Verplicht is, geloof ik dat er staat. Verschuldigd zijn, dat betekent hier, ik heb het nagekeken vanuit zelfs uit de grond van het Nederlands waar het allemaal vandaan komt. Verschuldigd kan heel negatief zijn, maar hier betekent het eigenlijk, daar doe je alles voor. Verplicht, dat is iets wat je graag op je neemt. Om dat dat degene is die de liefde van je hart is. En hoe mag je dan leven? Heilig. Voor elkaar apart gezet en met de ander samen op God gericht. Met hem leven en hem trouw zijn, haar trouw zijn in alle dingen. En daarin wijst de woord ons het weg, zoals het woord daarvan spreekt. En dan vraag ik, wat is erop jouw antwoord? En ik maak er wel eens een grapje van. Maar het is eigenlijk bijzonder, want ik wil twee keer ja horen. En als ik de één binnen heb, dan doe ik mijn uiterste best voor de tweede ja. Wat is daarop jouw antwoord? En dan zeggen ze ja tegen elkaar en tegen hem. En dat ja is een woord dat zegt een woord van trouw. En dat woord van trouw zie je weerspiegeld in het ja van God tegen jou, tegen hen, tegen jullie, tegen uiteindelijk de hele wereld. Het is die nooit aflatende trouw van God die hen omgeeft, die jullie omgeeft, van achteren en van voren. Psalm 139 komt hier zwaar voorbij. En niet opgeeft wat hij in jullie begonnen is. Dan komt er maar één ding nog. Dan wordt de ring gewisseld. En als die ring is gewisseld, dan wordt er gezegd, kniel nu neer en besef dat hij jullie aan elkaar gegeven heeft. Zo maken jullie elkaar en ons duidelijk. Wij willen elkaar, wij willen de ander. Ik wil jou en jij wil mij dienen. Man, naast jou geeft hij haar, je vrouw. Vrouw, naast jou zet hij hem, je man. Hij geeft jullie aan elkaar. En dan vraag ik of ze willen knielen. Niet om zich klein te maken voor God, maar om duidelijk te maken, als ze daar beide geknield liggen, ik wil jou dienen. Ik wil er voor jou zijn. En dat klinkt wederzijds. En daarbij weten zij ook, en weten wij die al wat langer misschien onderweg zijn, het kan niet zonder hem. Gelukkig beginnen ze met hem. En dan weet hij wie ze zijn en houdt van ze en gaat met ze mee. En daarom zeg ik ook altijd wij om jullie heen, want we zijn erbij betrokken. We houden van ze. We zijn deel van de gemeente, deel van de familie, deel van het gezin. Wij om jullie heen horen deze woorden, nemen die mee en bidden voor jullie. Dan wordt er gezongen, dan wordt er gebeden. En ik zoek altijd naar mooie woorden. Ik heb een hele tijd uit een Anglicaans huwelijksboek een bepaald een gedicht vertaald. Ik ben ook heel gecharmeerd van oude Ierse zaken. En deze is dan van een bekende prediker uit Ierland. En die zegt het als volgt in mijn vertaling. Hier ben ik vandaag voor jou. Hier ben ik en iedereen mag horen wat ik jou beloof. Waar jij heen gaat, zal ik heen gaan. Ik zal slapen waar jij slaapt. Jouw huis is mijn huis. Jouw hart is mijn hart. Mijn liefde is alleen voor jou. Vandaag en morgen weer. Amen. Ik wilde ook met een kort gebed dit afsluiten. Vader, het is toch bijzonder dat we zo met elkaar mogen nadenken over datgene wat hij tussen man en vrouw geeft. Die verbondenheid, die band, die gedragen en verbonden mag zijn in die verbondenheid van u met hen, met ons. U die de wereld lief hebt, Vader. En uiteindelijk die hele wereld, maar vooral dat jonge stel wat net getrouwd is. Die jonge mensen in ons midden die het van u verwachten en met u willen leven. Dat u ze aan uw hart drukt en met hen de weg gaat die u gaan wil. En dan is het inderdaad in voor- en tegenspoed. Want het leven is geen glijbaan, Vader, naar boven. Maar het is een diepe besef dat in elke omstandigheid u er bent. U blijft. U met hen gaat en met ons gaat. En uiteindelijk in dat grote reilen en zeilen van de kosmos daar komt waar u zijn wilt met hen allen. Dicht aan uw hart. U zult zijn God, Vader en Redder van allen. Vader, en het is niet alleen maar dat u zult zijn alles in allen. Maar zoals het in Adam allen sterfelijk was, zo zullen straks in Christus allen levend gemaakt worden. Vader, u geeft dwars tegen wat de televisiebeelden ons laten zien. Dwars door wat mensen meemaken. Soms aan hele verdrietige en moeilijke dingen. Geeft u uw liefde, uw nabijheid, uw verbondenheid. Vader, u werkt het uit. U zei de lof, de eer, de dank. Ja, in zijn naam. Redder is God. In Christus Jezus' naam. Amen.